Want ik wil graag spreken over het volgende thema, door een andere geest bezield zijn. Over het komen in je bestemming. Door een andere geest bezield zijn. We kunnen in ons leven door verschillende manieren bezield zijn. Ik vind dat een mooi woord. Je kan bezield zijn bijvoorbeeld door carrière. Je kan bezield zijn door materialisme of door geld. En dat je zegt van joh, mijn bestemming is een carrière ladder en het moet steeds groter en mooier worden. Ik hoop tot zegen voor andere mensen, maar misschien zeg je ook nee, het is juist belangrijk dat ik mag floreren. Heel veel mensen in deze wereld zijn bezield door materialisme. Er zijn ook mensen die zijn bezield door een voetbal. Over welke kant van de lijn die gaat. En die bal die beheerst hun hele leven. En Studio Sport is heilig. Je kan bezield zijn door je partner, door seksualiteit. Nou, noem het maar op. Het is iets wat je drijft in het leven om als het ware verder te gaan. Waar je doel op zet. Nou, ik wil deze ochtend spreken over het bezield zijn door een andere geest. En waar dat precies over gaat, dat lezen we straks in Numeri. Maar ik wil eerst even wat achtergrond geven over waar ik over ga spreken deze morgen. Dit is het plaatje uit het Midden-Oosten, Israël. We zien hier het land Egypte, Gozen. En het volk Israël werd daar gehouden als slaaf. En op een bepaald moment stonden Mozes en zijn broer Aaron op. En het volk werd uitgeleid uit het land Gozen door wonderen en tekenen. En ze gingen door de woestijn. Ze kregen de wet bij de berg Sinaï. Ze verbleven daar een jaar. En dan zie je dat die lijn doorgaat, nummertje 2. En dan komen ze op een bepaald moment aan in het plaatsje Kades Barnea. En Kades Barnea, dat was een plaats wat net lag voor het beloofde land, wat God hun had beloofd. Want het volk Israël had een bestemming waar ze naartoe op weg waren. Het beloofde land, Kanaan. En als ze daar staan, vanaf daar ga ik lezen vanuit Numeri 13. Sla het op of lees het met mij mee. We gaan best wel even wat tekstgedeeltes nu lezen. Numeri 13. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zou, te verkennen. En kies daartoe uit elke stam één man, één familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van Israël, van de Israëlieten, behoorden. Toen Mozes hen, dat zijn de 12 spionnen, uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op: ga eerst door de Negev en dan de bergen in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont in gewone dorpen of juist in vestigingssteden. En kijk of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Want het was juist de tijd van de eerste druiven. En zo gingen ze op weg. En dan lezen we vers 25. En nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden de 12 spionnen terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes en naar Aaron en al die andere Israëlieten. En ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev, daar wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En hier had het andere deugnieten. En aan de kust, en langs de Jordaan, wonen Kanaïten. En Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: hé, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. Ja, we kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat zij verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er hebben gezien waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden we ons maar nietige sprinkhanen. Ja, veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. En dan vers 7, Jozua en Caleb, die zeiden tegen de Israëlieten, nee, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, dat is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goedgezind is, dan zal hij ons hierheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dat niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Want zij hebben niemand die hen beschermt. Maar wij worden bijgestaan door de Heer. Dus wees dan niet bang voor hen. En dan kan je verder lezen wat daarna komt. Dat God verdrietig is. Dat hij boos is over het feit dat het volk niet wil geloven. Dat hij uiteindelijk hen dit land heeft beloofd. En dan komt God met een stuk oordeel. Dan zegt hij in Numeri 14 vers 8, niemand door mij niet te gehoorzamen zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgt het te zien. En God zegt dus eigenlijk dat de generatie die gered is uit Egypte, dat de hele generatie uit zal sterven en uiteindelijk niet terecht zal komen op de bestemming. Niet terecht zal komen in het beloofde land. Als we nog even het kaartje erbij nemen, dan zien we nummertje 2, de verspieders, de 12 spionnen die er geweest zijn, die keren weer terug bij Kades Barnea. En op dat moment krijgen ze als oordeel dat ze 38 jaar lang door de woestijn heen moeten zwerven. En dat is die derde lijn. Door het Seïrgebergte. Seïr betekent harig. Ik zeg altijd, de harige berg waar zij doorheen moesten gaan, dat was eigenlijk het oordeel. Want wat had het volk Israël voor een probleem? Ze zaten vast in hun eigen denken. Ze denkten niet vanuit de gedachten van God, maar het waren hun eigen gedachten wat maakte dat ze niet in het beloofde land terechtkwamen. Eigen gedachten. En Seïr, harige berg, dan denk ik aan deze berg. Kijk, ik heb nog wat haar hierboven. Niet iedereen, dus niet voor iedereen geldt dit. Maar dit is mijn harige berg. En ik heb er af en toe ook zo ontzettende last van. Dat ik vastzit in mijn eigen gedachten. En dat ik de gedachten van Christus over mij, en de goede gedachten die God over mij heeft om het bestemming in te gaan, het beloofde land in te gaan, dat ik het niet zie. Want ik zie vast in mijn gedachten. Net als het volk Israël, wat daar ook last van had. Een hele generatie moest uiteindelijk uitsterven. Iedereen die 20 jaar en ouder was. En iedereen onder de 20, die kwam het beloofde land uiteindelijk wel binnen. En dat gebeurde onder de hand van Jozua. Hij was de leider van Israël. Als je goed hebt geluisterd, denk je, hey, hoe kan dat Jozua? Want hij behoorde toch ook bij een van die 12 spionnen. Waarom kon hij dan wel mee? Maar we lezen dat Jozua en Caleb, dat zij een andere mindset hadden. Zij hadden gedachten van geloof en zij geloofden God op hun woord. En zij zeiden, wij kunnen dat land wel degelijk intrekken. En God zag dat. En hij zei het volgende daarover. Van mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Dus de belofte gold wel degelijk nog steeds voor Jozua en Caleb. Caleb was trouw aan de woorden van God. Zijn denken was vervuld met de geest van God. Een andere geest. Daardoor was hij bezield. Hij was trouw. En wat mooi is, de naam Caleb, dat is een Hebreeuws woord, Kelef, en dat betekent hond. En dat is een bijzondere naam. Het zou toch bijzonder zijn als hier vanmorgen iemand in ons midden is, dat je zegt, hey hond. Ik denk dat het eigenlijk wel een belediging zou zijn, toch? Maar Caleb, die luisterde naar die naam, hond. En daar zit denk ik ook iets profetisch in. Want, ja, weet je, als ik met een hond speel, en ik moet eerlijk zeggen, ik speel niet zo vaak met een hond, want ik ben super allergisch voor die dieren. Maar ze hebben bijvoorbeeld een tak vast en ik probeer die tak uit die bek te krijgen. En de hond die heeft de keuze gemaakt om zijn tanden erin te zetten. Maar dan krijg ik die tak niet zomaar uit die bek. Dat is vasthoudend. Caleb was vasthoudend. Hij zette zijn tanden, als het ware, in de belofte van God. En wat ook mooi is, een hond is zo super trouw. En we lezen dat ook. Die mij volkomen trouw is geweest. Als je een hond een schop geeft, heel fout natuurlijk. Maar als je dat zou doen, dan doet hij misschien en dan komt hij weer terug. En dan probeert hij een pootje te geven, want hij wil het heel graag goed maken met jou. Nou, dat hoef je in de regel bij mensen niet te doen. Maar bij een hond wel. En mijn conclusie is eigenlijk, nadat we dit allemaal zo gelezen hebben, omdat Caleb door een andere geest bezield was, kwam hij uiteindelijk tot zijn bestemming. En zij die God niet geloofden, geen andere geest hadden, zij kwamen er niet. En zij stierven uiteindelijk in de woestijn. Caleb had een andere geest. En ik wil deze morgen, straks middag, nadenken over wat houdt die andere geest in. Weet je, voor ons allemaal, zoals we hier deze morgen zitten, heb ik de overtuiging dat God goede gedachten over je koestert. Goede gedachten van heil en niet van onheil om je een hoopvolle toekomst te geven. En waarom? Omdat hij goede werken voor jou tevoren heeft bereid. In Efeze 2 vers 10 daar staat dat wij zijn maaksel zijn. Ja, dus we zijn geschapen door hem. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus, dat is die nieuwe mens. De wedergeboorte, toen we de Heere Jezus hebben aanvaard als redder en verlosser, werden wij die nieuwe mens. We zijn ook in Christus Jezus geplant, in hem geschapen. En dan zegt Paulus verder om de goede werken te doen die hij voor ons tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. En dat vind ik mindblowing. Dat vind ik fantastisch. Dat betekent dat elke dag als ik opsta uit mijn bed, dat God voor die dag goede werken heeft bereid waar ik in mag wandelen. We zijn hier niet zomaar op deze aarde. We zijn geroepen voor deze wereld. Geroepen voor deze aarde, bestemd voor de hemel om uiteindelijk later bij hem te zijn. Maar geroepen voor deze aarde. En als wij op weg gaan, dan zegt Efeze, er zijn goede werken voor ons bereid. Als ik deze week een vraag kreeg van joh, Sander, zou je willen spreken hier in de gemeente? Moest ik even nadenken, even met mijn vrouw overleggen. Want ik had juist de keuze gemaakt om wat minder spreekbeurten aan te nemen. Maar toch ervoer ik, het is Gods geest. En ik moet dit doen. Dus vanochtend loop ik, denk ik, weer in de goede werk die God heeft bereid. Omdat ik vanmorgen hier sta. Weet je, Psalm 139, vers 16. Dan kijkt David terug naar zijn leven. En dan zegt hij, in het boekrol van God waren alle dagen van mijn leven al opgetekend. En dan zegt hij erachter toen nog, geen daarvan bestond. Met andere woorden, het moest allemaal nog manifest worden. Het moest duidelijk worden, al die dagen die God in de boekrol had opgetekend. Maar voordat ik geboren werd, toen God mij weefde in de baarmoeder van mijn moeder, toen had God al een plan met mijn leven. Dat is fantastisch. Dat betekent dat wij niet doelloos hier in deze wereld zijn. Je hoort vandaag de dag veel mensen spreken ook over evolutietheorie en hoe zit dat. Maar de basis, uiteindelijk de kern van evolutietheorie is dat het gaat over tijd en toeval. En dat je eigenlijk gewoon mazzel hebt dat je leeft. Nou, zo is het niet, lieve mensen. God heeft een plan met je leven. Al voor de grondlegging der wereld is dat bepaald. Wij mogen de goede werken doen. Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe werkt het? En daarin is Caleb, denk ik, een heel inspirerend figuur voor ons. En ik heb 5 sleutels. En de eerste, dat is dat Caleb een man was die leefde uit geloof. En geloof is eigenlijk niets anders dan dat al zien wat God ook ziet. Ook al is het niet manifest. En dat uitspreken, proclameren en beleiden wat God ook over je leven uitspreekt. En ook gehoorzaam zijn. Dat doen wat God van je vraagt. En ook al zijn alle omstandigheden om je heen anders, dat is leven uit geloof. Het is soms wat abstract, leven uit geloof. Ik probeer het nog wat concreter te maken. Als ik kijk naar het leven van Caleb, dan zie ik dat hij niet op de moeilijkheden zag. Hij focuste zich niet op de beperktheden, maar hij focuste zich op de belofte van God. En de belofte van God, dat was zijn leidraad in het leven. Niet focussen op de problemen. Oh, en het is zo makkelijk gezegd, hè? Als ik hier zo sta, power preaching, niet focussen op je problemen. Maar als ik vandaag iets heel naars meemaak en we krijgen een slecht bericht, nou, dan heb je een dikke kans dat ik vannacht slecht slaap en dat ik er toch weer over ga piekeren. En wat gebeurt er als je over iets gaat piekeren? Dan wordt het probleem gaandeweg steeds groter en groter en mis je misschien wel de focus op God. Je moest denken aan het volk Israël. Het volk Israël maakte op een bepaald moment mee in een strijd tegen de Filistijnen, dat de Filistijnen een grote reus naar voren brachten. En dat was een krijgsheld, dat was de reus Goliath. En elke dag bespotte hij het volk Israël en maakte hun God belachelijk. En op het moment dat hij dat deed, dan renden al die Israëlieten als angsthazen weg. Totdat er iemand kwam, dat was David. En hij keek heel anders tegen het probleem aan. En ik kom zometeen bij David. Maar hoe keek Israël tegen het probleem aan? Weet je wat me opvalt als ik Samuel lees? Dan kunnen ze het probleem Goliath tot in detail beschrijven. Ze weten precies wat hun probleem is. Laat ik kort even iets voorlezen. Ik heb het niet op de beamer staan, maar luister maar mee. Goliath, dat is een man van ruim 6 el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en hij droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 60 kilogram woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw. En de punt was gemaakt van 4 kilogram ijzer. En zo gaat het verder. Dus Israël is in staat, heel goed in staat, om hun probleem te omschrijven. Ze weten precies. Ze staan ermee naar op en ze gaan ermee naar bed, bij wijze van spreken. En dan komt David. David, de schaapherder, die heeft een andere geest. Die heeft die andere geest van Caleb. Want hij gaat tegen Goliath tekeer. Want dan zegt hij, jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël, die jij hebt bespot. Maar vandaag zal de Heer je aan me uitleveren. Ik zal je verslaan. Ik zal je hoofd afhakken. Ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren van de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Amen. Glorie aan God. Dat is de taal van David. En zag David niet het probleem Goliath? Natuurlijk zag hij dat. Hij is een niet naïef gelovige. Soms heb je ook naïeve gelovigen die denken van, joh, die problemen stellen allemaal niks voor. Het doet me niks, want ik ben overwinnaar in Christus. Nou, dat is prachtig, maar ik denk ook dat we soms absoluut gewoon onder de indruk zijn van een heel slecht bericht als het gaat om ziekte of misschien omdat je je baan verliest of noem het maar op. En uiteindelijk is het dan weer de grootheid van God zien en je niet focussen op de moeilijkheden. En een ander aspect wat je ziet in het leven van Caleb, dat is dat hij zichzelf niet kleineerde. Weet je wat het is als je jezelf steeds kleiner maakt ten aanzien van je problemen en je probleem steeds groter maakt en omschrijft? Dan doet dat iets met jouw gedachten, met jouw mindset. Jij wordt steeds kleiner en het probleem dat wordt al maar groter. De 10 verspieders die zeiden op een bepaald moment over de Enakieten. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden we ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook wel niet geweest zijn. Zie je wat er gebeurt? Ze gaan zich vergelijken met de ander. Dat doen we als mensen ook heel vaak. Dan gaan we ons vergelijken met anderen die het veel groter en veel beter voor elkaar hebben. En jij wordt steeds kleiner in je zelfbeeld wordt heel erg slecht. Het volk Israël, die zei, oh, dat zijn reuzen. En wij zijn kleine, nietige sprinkhanen. Nou, als je daarmee je gedachten vervult, ja, dan gaat het probleem zeker groter worden dan jouw God. Weet je wat het mooie is? God is altijd groter dan het probleem. Als je God achter het probleem zet, dan is dat probleem ineens weer veel kleiner. Weet je, zelfs als het over hele heftige dingen gaat. Want ik kan me voorstellen, misschien wel deze ochtendmiddag als ik hier spreek, dat je zegt, ja, nou, allemaal grote verhalen. We moeten zeker straks reuzen gaan verslaan. Maar weet je, leven is niet altijd zo. En er kunnen ook mensen hier zitten die gewoon een slecht bericht hebben gehad. Als het gaat om hun ziekte. En desalniettemin geloof ik dat Gods liefde altijd groter is dan het probleem waar je tegenaan kijkt. Want er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. En daarom zijn we meer dan overwinnaars. Dus we mogen altijd vanuit de houding van geloof naar onze problemen krijgen, omdat we weten dat we geliefd zijn in Jezus Christus. Caleb die maakt zich niet kleiner. Hij zegt, nee, verzet u niet tegen de Heer. Wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Dat is taal van geloof. Maar het is ook taal wat opziet naar iets wat groter is dan het probleem. Ik word bijgestaan door de Heer zelf. Iets anders wat ik zie in het leven van Caleb, dat was dat Caleb buitengewoon positief was. Hij dacht en hij sprak positief. Als het bijvoorbeeld gaat over het beloofde land, dan zegt hij, het land dat wij op onze verkenningstochten doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Weet je, God is positief. Als ik de Bijbel lees en ik zie hoe hij tegen mij aankijkt in Christus, dan weet ik dat God positief over mij is. En niet om alles wat ik doe hoor, want ik doe genoeg ook verkeerde dingen. Maar hij ziet mij in Jezus. En hij kan mij gebruiken. Hij kan alle potentie wat hij in mij heeft gelegd, kan hij gebruiken tot eer van zijn naam. En soms zie je mensen die zien het zelf helemaal niet. Die zien het echt niet zitten. We dachten bijvoorbeeld aan een Gideon. Een Gideon die was een angsthaas. Hij moest eigenlijk de Midianieten verslaan, maar hij durfde dat niet. Dat vijandige grote volk was veel te sterk. En in plaats daarvan ging hij wijn persen in een spelonk, zodat hij niet gezien zou worden. Maar wat lezen we dan op een bepaald moment, terwijl Gideon bezig is te persen, met zijn voeten wijn te maken, staat daar ineens een grote krachtige engel, de engel van de Heer. En wat zegt die engel? Die zegt, de Heer is met je, dappere held. Ik kan me echt voorstellen op dat moment dat Gideon dat zo hoorde van die engel, dat hij keek tegen wie heeft die engel het precies? Maar hij was het, tegen wie de engel sprak. Omdat de engel iets zag in Gideon wat gebruikt kon worden. Ook al verexcuseert hij zich daarna, God heeft hem op het oog. Wat dacht je van iemand als Simon, Petrus. Simon die we toch wel kennen in de Bijbel als een haantje de voorste, heel vaak brokken maakt. Is de Heer Jezus daar positief over? Maar Simon belijdt wie Jezus is en als hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan is de reactie van Jezus over Simon, joh, en jij? Ik noem jou geen Simon meer, man. Ik noem jou voortaan Petrus, een steenrots. Jij bent iemand op wie gebouwd kan worden. Op deze belijdenis bouw ik mijn kerk. Man, wow. De gedachten van God over ons leven, die zijn positief. En Caleb had dat ook wel nodig. Positieve gedachten. Want hij had nogal wat meegemaakt. Weet je, als ik me een beetje probeer te verplaatsen in Caleb, want we lezen het verhaal zo snel door en we weten, nou, al goed, hè. Uiteindelijk komt Caleb dat beloofde land in. Prachtig. Maar hij moest wel wat meemaken. Caleb was een man van geloof. En God beloonde dat. Maar het volk Israël wou niet luisteren. En omdat 10 van de leiders, 10 van de 12 leiders, zei, we gaan het niet doen, werd uiteindelijk Caleb en Jozua daar slachtoffer van. Hij moest het meemaken, daar in die hete zandbak, in die woestijn, om elke keer, elke dag, het gemurmer en gekreeuw en gezanik van het volk Israël aan te horen. Elke dag weer. Het eten was niet goed. Het leiderschap van Mozes deugde niet. Ach, had ons maar gewoon in Egypte gelaten. En dan moet je nagaan dat daar dus iemand meeloopt, een Caleb, met een andere geest. En als het volk had geluisterd naar het verslag wat hij had uitgebracht, dan waren ze rechtstreeks naar het beloofde land gegaan. Maar dat gebeurde niet. Weet je, als ik eerlijk ben en ik lees het zo, dan denk ik, ja, maar Heere God, waarom heeft u gewoon Jozua en Caleb niet de shortcut gegeven en gezegd van, joh, sla het maar over. Het volk dat sterft wel uit, maar jullie hebben gehoorzaam, dus jullie mogen meteen doorgaan naar het beloofde land. Had ik heel eerlijk gevonden, vond ik fair. Ja, gelukkig, ik ben de Heere God niet. God had andere plannen. En ik denk dat een van de plannen misschien wel van God was om de harten van Jozua en Caleb ook voor te bereiden op iets groters wat er zou komen. En dwars door de moeilijke omstandigheden heen kan God ons leven vormen. Het is nogal wat. Ik heb er soms zo zin in om daarvan weg te lopen. En te denken, nou, ik hoef dat niet. Ik wil gewoon een fijn en een comfortabel leven. En ik wil die uitdagingen steeds niet weer aan te hoeven gaan om mijn vijanden te zegenen en trouw te zijn in alles wat ik doe. Dan zegt de Heer, nee, dwars door alles heen, ook wat mensen verkeerd hebben gedaan, zegen ik jou. En ik sprak net voor de dienst iemand, die had de eerste dienst meegemaakt. En die zei, het zo herkenbaar, Sander, wat je spreekt. Want ik zat zelf op een werkplek. En die werkplek was zo negatief. En ik werd slecht behandeld door mijn baas. En ik dacht, oh, hoe moet ik hier verder? En hij zei, het erger was, op een bepaald moment ging ik het ook geloven. En ik voelde me inderdaad als die sprinkhaan. Ik dacht, joh, je bent een nietsnut en je deugt niet. En het wordt nooit meer wat. Totdat ik weer op God ging zien. En zei, Heer, ik wil me niet laten verbitteren. Ik wil vergeven. En dan zegt hij, op dat moment toen ik die keuze ook maakte, dat je niet laten verbitteren, lieve mensen, is ook een keuze. Het is een samenwerking tussen de geest van Caleb, de Heilige Geest, en je eigen keuzes die je maakte in je leven. En zo, toen ik die keuze maakte, toen kwam ik tot rust. En uiteindelijk opende God een deur voor mij en kreeg ik een andere baan, waar ik nu met veel plezier en vrucht mag werken. Wow. God gebruikt omstandigheden. En God zegt, laat je niet verbitteren. Een mooie spreuk vind ik in deze context deze. A successful man is one who lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. Vertaald, een succesvol mens is hij of zij die een sterk fundament kan bouwen met de stenen die iemand anders naar jou heeft toegegooid. En het is niet altijd meteen dat je dat fundament kan bouwen en dat je kan zeggen, ah, ik ben meer dan overwinnaar. En soms zou je er ook onder liggen. Maar uiteindelijk de keuze, de mindset om te zeggen van, nee, oké, wat er mij ook overkomt en wat er gebeurt en het is onrecht en het doet pijn, maar ik wil vergeven en ik wil loslaten en ik wil de keuze maken in afhankelijkheid met Jezus. Niet om steeds maar te vragen, Heer, waarom, 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 maar Heer, help mij maar om iets moois van mijn leven te maken. En al die stenen die op mij afgegooid zijn, ik metsel er een mooi stevig fundament van. En ik ga staan op dat muurtje. En ik zeg, Heer Jezus, u bent degene die mijn schild is. U sterkt mij en u gaat met mij mee. De vierde sleutel, dat is dat Caleb volharding had. We hebben het daar net al een klein beetje natuurlijk over gehad. Hij liet zich niet verbitteren. Hij bleef doorgaan, hij bleef lopen in de woestijn. En hij zei niet op een bepaald moment, ik leg het zaakje erbij neer. Ik sterf wel hier in de woestijn. Ik ga wel zandkorreltjes stellen. Nee, Caleb had geloof en hij bleef doorgaan. Hij had nog steeds de focus, al die tijd, op het beloofde land. De bestemming waar God hem toe geroepen had. En dat is mooi. De volharding van Caleb. Je ziet nog één keer dat kaartje. We zien uiteindelijk, als we dat rondje hebben gelopen, Dat pijl nummer 4 tegen de Moabieten en de Amorieten. En ze leveren strijd. En uiteindelijk komen ze bij het Overjordaanse en trekken ze de Jordaan over. En komen ze bij Jericho en wordt dat beloofde land uiteindelijk in bezit genomen. En dan lezen we in Jozua het volgende over Caleb. Hij zegt dan dit: ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. En ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Maar mijn metgezellen, en ik vind het trouwens mooi ook hoe hij het hier formuleert, mijn metgezellen, en daarin zie ik iets over het feit dat hij niet op een ernstige manier verbitterd is. Hij noemt ze nog steeds zijn collega's, als het ware. Die joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. En Mozes beloofde me toen, omdat jij op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer het je dat de hele streek die jij hebt verkend voor altijd het grondgebied voor jou en je nageslacht zou zijn. Hoe mooi. Niet alleen voor Caleb, maar ook de zegen gaat verder in het nageslacht van Caleb. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard. En hij had het beloofd, zoals hij had beloofd. En het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf toen Israël nog door die woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. Wow, 85 jaar. Ik wil zijn als een Caleb als ik 85 ben. Want wat staat erachter nog steeds even sterk op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. En dat is mooi wat hij dan zegt. Dan legt hij als het ware zijn hand op de belofte van God. En dan zegt hij, geef me dus dit land. Niet alsjeblieft, mag ik misschien? Nee, het is beloofd. Geef me dus dit land, dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat, dan zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd. De band mag naar voren komen. En dit is uiteindelijk ook hoe het gegaan is. Caleb is daar gekomen en die Enakieten, die heeft hij verslagen. Dat is het gebied Hebron. Een mooi, vruchtbaar gebied voor Caleb en zijn nageslacht. Bij Caleb was er sprake van geloof. Caleb was positief. Caleb liet zich niet verbitteren, maakte die keuze en Caleb had volharding. En ik geloof deze morgen, middag, als we hier zijn, dat iedereen een ander levensverhaal heeft. En de ene hoort dit verhaal aan en zegt, oh, dat staat echt helemaal op mijn werksituatie. En iemand anders zegt, oh, dit slaat echt helemaal op een belofte die ik ooit van God heb gekregen uit zijn woord. Of misschien wel een profetisch woord. En waarvan je zegt, het is wat onder het stof geraakt. En ik zie het niet helemaal meer. Als ik met jullie allemaal zou spreken, hebben jullie allemaal andere gedachten bij deze preek. Maar weet je, God weet het. En hij kent je situatie. En wat ik zo bijzonder vind, ik kan deze dag hier spreken en misschien denk je wel van, oh, dat is zo'n power preek en dan moeten we met kracht er weer op uitgaan. En we moeten maar positief beleiden. Maar weet je, waar het eigenlijk alleen maar over gaat, is de vraag, stel jij je leven open voor de kracht van de Heilige Geest? En ga je niet de discussies met God aan over het hoe en waarom, maar zeg je van, Heer, u heeft goede gedachten over mij. En u heeft werken voor mij tevoren bereid waar ik mag wandelen. En ik verlang ernaar om vruchtbaar te zijn voor uw koninkrijk. En ik zie het niet altijd, maar Heer, het is de geest van Caleb die hem in staat stelde om uiteindelijk dat te doen wat u voor hem had beloofd. En u heeft ook beloften op mijn leven. En ik wil mij openstellen voor de werking van uw geest. Ik wil samenwerken als het ware met u om door te kunnen en te blijven gaan. En ik wil je uitnodigen om voor zover mogelijk is allemaal te gaan staan. Want we hebben een heel mooi lied uitgekozen om ook te zingen deze morgen, middag. Heer, wees welkom met uw geest. Doorstroom mij opnieuw. En het is echt, het is een lied van overgave. Heer, wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur, kom met uw kracht. Ik verlang naar echtheid. Bewerk het diep in mijn hart. Gaan samen zingen.